Dames en heren, goedemiddag. Welkom bij deze informatieve sessie over de stukken die wij vanavond ook gaan bespreken. Het programma van IJssel Integraal Ontwikkelingsplan A4 Zone West en het programma van IJssel Genie Park. Ik doe het even op deze manier omdat het ook allemaal wordt opgenomen. En ik het idee heb dat als ik die knop indruk en het lampje gaat branden, ben ik opeens ook in beeld. Welkom. Vanmiddag twee... oh, niet meer. Nou, het is ook een veel mooier... beeld, als ik heel eerlijk ben. Informatieve raadsbijeenkomst, mede naar aanleiding van de sessie die we voor de jaarwisseling hebben gehad over het programma van eisen van het integraal ontwikkelingsplan naar 4 Zone West. Met name ook om voor een deel ook nieuwe raadsleden bij te praten over de ontwikkeling van de afgelopen jaren, omdat het natuurlijk een opeenstapeling is van producten die uiteindelijk hebben gemaakt dat we aan u hebben voorgelegd het programma van eisen om uiteindelijk te komen tot een integraal ontwikkelingsplan, het IOP zoals het zo mooi heet, voor de A4 Zone West. We hebben het in twee gesplitst, een presentatie door Rick Rolleman, de senior projectmanager, die met name in zal gaan op het proces van waar we nu staan en waar dit product, het programma van eisen, waar u dat moet zien in het proces. En Dick van der Harst, dat is de directeur van de gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij die wij ondertussen hebben opgericht. Die zal met name op ingaan over hoe hij met de producten die wij tot nu toe hebben geproduceerd. En denkt u daarbij aan het masterplan, de duurzaamheid guidance en al dat soort producten. Hoe hij daar nu mee omgaat en hoe dat wordt verwerkt uiteindelijk in wat we natuurlijk met elkaar gaan maken, een A4 Zone West. Heeft u eigenlijk het hele plaatje compleet. En dan hoop ik ook dat dat een goede basis is om vanavond weer een sessie te hebben over deze twee producten. Ik wilde eigenlijk Rick Rolleman als eerste aankondigen. En die zal wat gaan vertellen over met name de procesmatige kant. En waar het stuk wat vanavond voor ligt, waar het onderdeel van uitmaakt.
Mag ik dan nog even wat vragen, Arthur? Voor alle helderheid, het is gewoon een openbare sessie, hè? We hebben wel eens wat misverstanden daarover. Het is gewoon openbaar.
De vraag is me ook gesteld. Het wordt ook opgenomen, uitgezonden. Het is openbaar. Dat betekent dat wij niet spreken over de grondexploitatie. Maar echt over het proces. Over de stukken die, en de rol van de stukken in het proces. En we praten over wat er dus nu daadwerkelijk aan het gebeuren is in de gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij. Maar niet over geld.
Ja, fijn dat ik wat kan toelichten over het proces waar ik gelukkig al vanaf het begin bij betrokken ben. En ik hoop u een beetje mee te kunnen nemen in de afgelopen tijd. En zeker voor natuurlijk een aantal nieuwe raadsleden is het denk ik best wel interessant om ook eventjes de totale perspectief te zien. Ik begin dan ook met Amsterdam Connecting Trade, omdat dat de basis is. En ik ga daarna wat dieper inzoomen op de Genie Park en A4 Zone West. En dat doe ik aan de hand van de highlights. We zijn al sinds 1999 hier mee bezig. En dan besluit ik, ook op specifiek de verzoek van de raad, de toekomstige besluitmomenten. Zeg maar de knoppen waar u als raad nog aan kan draaien. Zowel publiekrechtelijk, maar we hebben natuurlijk ook een privaatrechtelijke rol in de A4 Zone West. En dat zal dan tot 2012 en natuurlijk nog veel verder gaan. Als je kijkt naar ACT, dan is dat begonnen in 2005 met een manifest van de bedrijven. Die zeggen van ja, we moeten hier echt iets speciaals gaan maken in dit gebied. En niet meer een normaal logistiek bedrijventerrein. Het moet goed verbonden zijn, het moet ook leefbaar zijn. En dat is eigenlijk de start geweest van het anders nadenken over de gebiedsontwikkelingen rond de A4 Zone West. Maar ook Schiphol Logistics Park en onder Schiphol zelf. Dat is toen uiteindelijk uitgemond in een gebiedsvisie. Die is in 2006 gepresenteerd. En aan de hand van die gebiedsvisie, die heb ik ook vastgesteld in de raad, is er een organisatie opgezet. En de wethouder van Economische Zaken is voorzitter van de cockpit die daarin leiding in geeft. En er zitten allerlei werkgroepen onder met de overheidsorganisaties, maar ook met private partijen die ook bijgedragen hebben aan het traject. Nou, u heeft daar de voortreportages het afgelopen jaar van gekregen. En dan ziet ook dat wij zeg maar, een beperkt gedeelte daaraan hebben meebetaald. Dat het grotendeels een marktverhaal is wat hier staat. Daarbij is ook het Rijk gekomen. En dat Rijk is ook laatstelijk in de brief van mevrouw Schultz opnieuw naar voren gekomen dat de mainport zeer belangrijk is. En dat ook het urgentieprogramma van de Randstad, want daar zijn, is ACT inmiddels onderdeel van uit gaan maken, ook daarin verder gezet moet gaan, gaan worden. De betrokkenheid van de Rijk heeft er onder meer toe geleid dat er een aantal bijdragen zijn gekomen vanuit de envelopsterke regio's, de VES-bijdragers. Voor onder andere het masterplan waarin de hogesnelheidsterminal wordt gemaakt. 11 miljoen is daarvoor gereserveerd. In 2007 hebben we, zijn de leefbaarheidskaders door de Raad geformuleerd. Die zeggen van nou, goed deze ontwikkelingen. Ik ga er soms nog iets dieper op in. Maar er moeten wel wat eisen aangesteld worden. En daar zijn we ook verder mee gegaan in het traject. En het, uiteindelijk is dat uitgemond in een masterplan van ACT. Wat dan ook vastgesteld is in 2008 door uw raad. In 2009 zijn we verder gegaan met de multimodaliteitsprojecten. Die dus als apart onderdeel waren van het masterplan. We hebben toen de business case van de ongestoorde logistieke verbinding besproken hier. En we hebben ook de business case van de Greenport, zeg maar, het tweede gedeelte, besproken. En op grond daarvan heeft ook de Rijk weer opnieuw een bijdrage beschikbaar gesteld van ruim 8 miljoen. Waar ook recentelijk nu de regionale bijdrage op een paar miljoen nu geregeld is. Want de bloemenveiling heeft inmiddels toezegging gedaan en de groothandelsbedrijf voor de bloemen ook. En de provincie heeft ruim 3 miljoen toegekend. En er is toen een internationale organisatie opgericht om die hoge snelheidsverbinding mogelijk te maken. Carex, die die snelheidstrein in, de, in Europa ook die verbindingen kan kortsluiten. En onlangs is daar ook Atlantic weer geweest in Parijs om daar verder over te praten, om daar een verdere uitleg van te krijgen. We zijn verder gegaan met Beyond Logistics, hè, want het zijn een aantal pijlers, 3 pijlers, multimodaliteit, Beyond Logistics en duurzaamheid. Tijdens onder andere de Trade Boulevard is toen besproken, daar hebben we een stukje hiervan gehad. En in 2010 hebben we de duurzaamheid guidance gehad. Dat is eigenlijk een vertaling van de eisen die de Raad heeft gesteld en die wordt meegegeven aan de treinentiteiten om daar in de ontwikkeling verder te gaan. We hebben in dezelfde periode ook
De Trade Boulevard en Beyond Logistics, daar zijn we in 2009 ook mee bezig geweest. Kan je me vertellen in welk stuk daar dan de eerste aanzet voor was? Want ik kan er niet...
Ik kom daar zo op terug nog. Okay. Ja, ik schets even nu de tijdslijn en dan kom ik op de stukken apart nog even terug. En dan kun je misschien daar ook even nog specifieke vragen over stellen. Ja. In januari hebben we de groen-blauw structuur besproken. Het eerste echt concrete project. Een groen structuur en een waterstructuur voor een bedrijventerrein als eerste vaststellen en daarna vast verder gaan met de uitwerking van de andere onderdelen. Nou, en recentelijk heeft u unaniem ingestemd met de voortgang van ACT, ook voor de komende 3 jaar, waarin we praten over een herijking, een verdere uitwerking van de strategie en een stukje voortgangsrapportage van ACT. Dit is zeg maar de tijdslijn en als je dan kijkt waar het manifest op inging, is juist die verbintenis van economie, leefbaarheid en bereikbaarheid. En misschien herkent u dit nog, Time to Act. Dat was een presentatie van Al Gore, waar ook ACT uitgebreid bij aan bod is geweest in de presentatie voor in de zaal in Aalsmeer. En dat waren toen ook al de uitgangspunten. Die eenheid, die driehoek van economie, leefbaarheid en bereikbaarheid. En dat is uiteindelijk dus die gebiedsvisie geworden waarin wij op 3 schaalniveaus, en wij zitten op dit moment in het schaalniveau van het projectgebied met de A4 Zone West, maar we zijn natuurlijk begonnen met het schaalniveau van het studiegebied. Dus ook de relaties met de andere gebieden, onder andere bijvoorbeeld met Primavera. En dan het plantgebied zelf, waar echt de 3 bedrijventerreinen, Schiphol Logistics Park, A4 Zone West en Schiphol Zuidoost betrokken zijn. En natuurlijk de groene as, de Geniepark. En dat moet uiteindelijk gaan uitwerken. En al die plannen staan natuurlijk ook niet los van elkaar. Het gaat eigenlijk automatisch van boven naar beneden toe. Moet het uiteindelijk uitgewerkt worden in de verschillende projecten. De leefbaarheidskaders van ACT. Er staat hier bewust een hoogspringer, want de Raad heeft bewust de lat hoog gelegd voor deze ontwikkelingen. Zeg je, niet zomaar, en er zijn ook behoorlijk wat eisen gesteld aan geluidszender, aan externe veiligheid, luchtkwaliteit, maar ook op het gebied van water, groen, energie en afval. Echt concrete cijfers die ook daarin genoemd in staan, maar ook de relatie met de Cineparc cultuurstory en ook voor de sociale duurzaamheid. Voorzieningen, werkklimaat, ook de mobiliteit tussen de bedrijventerreinen en de woonlocaties en ook het imago. Uiteindelijk hebben we dat ambtelijk vertaald in de term meerkwaliteit, gericht op mens, ecologie, economie en ruimte. En dat zijn duidelijke randvoorwaarden die meegegeven zijn, die uitgangspunt zijn voor ons voor de ontwikkelingen van het gebied. En als het goed is heeft het ook in het masterplan terug kunnen vinden. Het is ook vastgesteld door de Raad waarin de drie pijlers naar voren komen en de terreinentiteiten die daarmee aan de slag moeten gaan. Kijk je dan naar de multimodaliteitsprojecten, dan zijn we verder gegaan met de R. Even terug. Ja. Met de Air Cargo, die echt op Schiphol-Zuidoost ligt. Dat wordt ook gekoppeld met de Smart Cargo. Ik zal er zo meteen nog iets op toelichten. De hoogsnelheidsterminal, die ligt aan het spoor. De truckterminal, waarin we in eerste instantie hier op de A4 Zone West hebben gekeken, maar we zijn nu kijken of we verbindenis kunnen krijgen met alle mogelijke parkeerterreinen voor de ACT-ontwikkeling. En de waterterminal, waar we rond de ringvaart kijken wat voor locaties er zijn. En u heeft daar ook de laatste voortreportage, rapportage van gekregen voor de mogelijke locaties die daarvoor zijn. En zoals al gezegd, voor de HST-terminal in de business case hadden we 11 miljoen al gekregen. En voor de verbindenis van de OFV van de Greenport, die kant 8 miljoen vanuit het Rijk toegezegd. Dus wat dat betreft zijn we met multimodaliteit en met OLV behoorlijk wat verder gekomen. We gaan ook nu verder, en dat heeft u in de voortreportage kunnen lezen, met truckparkeren en de koppeling met de Smartgate, dus de ontwikkelingen bij Schiphol zelf. En we hebben de OLV, starten we met de Greenport als eerste fase. En de OLV rond ACT, die maken we inpassingstechnisch mogelijk, worden verder uitgewerkt in het ontwerp. Ik vind het hartstikke nog wat toelichten. Maar op zich hebben we natuurlijk ook al de N201 die daar nu aangelegd wordt. En die zal in eerste instantie voor voldoende capaciteit zeggen voor de eerste jaren om de druk van het transport daarin op te vangen. De pijler duurzaamheid. De ambitie is nog steeds het meest duurzame bedrijventerrein van Europa in 2040 worden. En daar is ook de hele guidance op gebaseerd, met een aantal uitwerkingen. En daarbij is het denkraam van Cradle to Cradle als uitgangspunt gebruikt. En nou, we zijn met elkaar toen ook nog naar Venlo geweest, om te kijken die daar ook mee bezig zijn geweest. Er is ook een uitermate interessante uitwisseling tussen Venlo en Haarlemmermeer, om te kijken van waar kunnen we van elkaar leren. En die guidance die wordt nu verder uitgewerkt in het gebied. Misschien nog leuk toe te leggen dat Venlo echt op kleine deelgebiedjes die koppeling probeert te maken. Terwijl wij juist kiezen voor het hele gebiedsintegratie. Dus er zit wel een groot verschil in de aanpak tussen Venlo en in ACT gebied. Met Beyond Logistics. Aangezien de vraag over de trade boulevard, we hebben daar een studie laten doen, dus of de marktpartij heeft dat gedaan, AM. En daar is sprake van een concept waarin op logistiek gebied de integratie plaatsvindt van goederen, personen en informatie. Nou, dat klinkt nog vrij vaag. De bedoeling is dat het ook verder uitgewerkt gaat worden. De eerste concepten zijn daarvan toen ook gepresenteerd. Die zaten in de bijlagen in de stukken bij de vorige voortgangsrapportage. Volgens mij zaten ze in de onderliggende stukken en niet als die opgestuurd zijn. Als je interesse heeft, kan ik in ieder geval dat rapport nog wel naar u toe sturen. Wat betreft de eerste fase van de trade boulevard. Maar daar is het toen wel al genoemd en ook de ideeën daarom. En er is toen ook afgesproken dat dan niet ACT verder ermee zou gaan, maar de AV Zone West zou dat verder gaan uitwerken. Dus ook het is een opdracht die ook Dick van Harst mee heeft gekregen van maak dat nu wat concreet en probeer daar een uitwerking voor te krijgen en een gebied voor te zoeken waar dat in kan plaatsvinden. Dus daarom is het ook meegenomen in het IOP als uitgangspunt. tweede ding van Beyond Logistics is de internationale marketing van het gebied. We treden als één naam naar buiten toe. En ook in de buitenlandse reizen is ACT echt een begrip geworden. Weet men ook wat, waar het voor staat en dat het een multimodaal logistiek concept is. Als je dan naar de Afrizone West kijkt, dan zijn we daar sinds 1999 mee begonnen. Toen zijn we de eerste grondverwerving hebben daarvoor plaatsgevonden. Met drie partijen, al meteen, om het risico te delen, om het beslag voor de gemeente op de geld ook niet al te groot te maken. Dus met Schiphol Real Estate en SADC. En die gronden zijn toen gestald bij de gemeente, maar is er wel een hypotheek gegeven door de andere partijen daarop. Dat was toen de eerste samenwerkingsovereenkomst. We zijn ook meteen bezig gegaan met het bestemmingsplan, waar we op grond ook de WVG konden opleggen op het gebied. En het bestemmingsplan is uiteindelijk na reparatie, dat in de Raad van State wat vragen waren vastgesteld in 2007. Toen is het ook echt onherroepelijk geworden. We hebben in de tussentijd wel gezegd van ja, wat er nu ligt aan bestemmingsplannen, dat is eigenlijk te globaal en we kunnen daar nog niet echt een goede visie mee hebben. Op basis van de visie van ACT is toegezegd van we stoppen even met de verdere ontwikkeling. We parkeren eigenlijk de gronden even totdat we het complete ACT-concept wat beter hebben uitgewerkt. Dus in de periode van 2006 tot eigenlijk tot 2010 tot nu, hebben we eigenlijk even gewacht tot op de ontwikkelingen. Dat heeft natuurlijk ook gevolgen, want je hebt natuurlijk wel grond daar staan die ook qua rente geld kost. We hebben ook de ontwikkeling die eigenlijk voorzien was in 2009-2010, dus opgeschoven naar 2013-2014 als eerste start van de bouw. Juist om een wat beter plan te maken, integraal met ACT. In 2010 hebben wij uiteindelijk een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin we de BV en de CV hebben opgericht. En het is erg fijn dat nu ook de directeur ook zelf een toelichting kan geven als aangesteld om het vervolgtraject daarin aan te geven. We zitten wat dat betreft wat meer op afstand. Ik weet dat er toen de discussie ook in de raad is gevoerd is van hoe ver zitten wij nu op afstand. En Jeroen Nobel komt volgens mij ook nog zo nog even langs. Die zit nu als vertegenwoordiger in de raad van aandeelhoudersvergadering. Bij het Sniepark zijn we ook al een tijdje bezig.
Sorry, de leefbaarheidskaders die wij hebben vastgesteld, maken die nu ook integraal onderdeel uit van die SOC 2? Of is dat nog steeds, want daar is namelijk altijd een beetje discussie over wat nou precies in die SOC staat en wat je daar mag doen. Dus hoe moet ik die nieuwe samenwerkingsovereenkomst duiden ten opzichte van die eerste?
Alle besluiten die genomen zijn voor ACT, die zijn allemaal opgenomen in SOC 2. Er zat ook een hele lange lijst bij van wat we allemaal besluiten daarin genomen zijn.
Dus dat betekent dat er niet meer verwezen kan worden naar wat er in de SOC 1 stond vanaf?
Nee, klopt. Dus okay. Nieuwe SOC 2 is uitgangspunt.
Yes.
De Geniepark. Daar is in 2006 een leidraad voor vastgesteld voor de hele Geniepark. Dijk Oost, zoals die heet in het stuk. Er ligt achter ook voor u overigens, voor iedereen een handout van zowel mijn presentatie als van Dick van der Harst. En daar ligt ook bij een blad van de provincie over de stelling. En daar staat ook het verhaal in over de Geniepark, want de provincie is ook behoorlijk aangehaakt aan het Geniepark. Dat is toen samen met de provincie vastgesteld, die leidraad Geniedijk Oost. En uiteindelijk is in 2008 op grond van die leidraad een ontwerp gemaakt, een schetsontwerp. En dat heeft geresulteerd in de aanleg nu van het fietspad van de N201, wat over de dijk heen gaat. En daar zijn ook al de eerste ideeën over het Geniepark aangegeven. Misschien kunt u nog de maquette herinneren die hier beneden daarvoor stond. In 2010 is de visie verder uitgewerkt en is het echt een concreet verhaal geworden met een uitvoeringsparagraaf. En toen is ook de groen-blauwe structuur aangegeven, ook aangegeven van waarin het water moet gaan komen, in welke gebieden er wat meer ruimte is voor groene ontwikkeling. Dat is de status van een geniepark. En eigenlijk is het programma van eisen een nul moment, kun je eigenlijk zeggen, waarin alle eerdere besluiten samengeraapt zijn en zeggen van dit is het uitgangspunt om de volgende stap te maken naar het ontwerp. En dat doen we dus inderdaad ook in deze driehoek. Deze druk, misschien kent u hem ook uit de Share-bijeenkomst die we hebben gehad. Waarin we juist gezegd hebben, je moet als je over duurzaamheid praat, niet alleen kijken naar het gebouw. Want dan zit je eigenlijk in de laatste fase. Dat zien we ook bijvoorbeeld bij Beukenhorst-Zuid. Je moet nu in de terreinontwikkeling al bijvoorbeeld rekening houden met warmte-koude opslag. En dat collectief maken, niet voor één gebouw, maar voor meerdere gebouwen. Maar je moet echt nog een stap verder gaan. En dat is in de gebiedsontwikkelingen. Dus ook de linken leggen met gebieden, wat we bijvoorbeeld met Primavera hebben gedaan voor de groen-blauwe structuur. Waar je water nodig hebt, moet je water naartoe brengen waar je over hebt. En dat is in de logistieke gebieden. Nou, in die ontwikkelingen zijn wij nu druk betrokken. We gaan van gebied naar terrein, naar gebouwen. En de laatste fase, en die staat dan helemaal in de top, dat zijn de gebruikers. Want die moeten natuurlijk ook nog daarmee omgaan. Nou, daar zover zijn we nog niet. Dan moeten eerst de gebouwen daar staan. Maar uiteindelijk die gebruikers natuurlijk ook een belangrijke rol. We zitten dus nu in het verhaal van het integraal ontwikkelingsplan en het voorlopig ontwerp van het park, wat we verder gaan uitwerken. En dat gebeurt beide door de GEM, AFU van de West, dus door die partijen. Waarbij er wel, daar zal ik zo meteen ook op ingaan, er verschillende opdrachtgevers zijn. Want voor Sniepark zijn er andere opdrachtgevers dan voor de AFU van de West. En de gebiedsontwikkeling, dat is helemaal aangestuurd door SADC. In het verleden. Als je kijkt naar de toekomstige besluitmomenten, dan hebben we te maken met de bestuurlijke aanhechting vanuit wethouder Economische Zaken. Die is ook projectwethouder voor de A4 Zone West. En die behartigt ook alle publiekrechtelijke rollen. Dus de kaders en de wetgeving. Dat betekent dat wij tot en met 2015 dit traject hebben neergezet. Het traject gaat natuurlijk nog veel langer door. We praten tegen een ontwikkeling van meer dan 30 jaar. Maar als je kijkt naar de komende periode, dan gaan we in januari alweer met u met het eerste stuk verder met de voortgangsrapportage en de kredietaanvraag voor 2011 van de AFU van de West. Daar zal ook andere een discussie op gaan plaatsvinden over de financiering van de AFU van de West. Dus dat krijgt u eigenlijk al binnen een maand. In juni zijn wij zover dat wij u het integraal ontwikkelingsplan kunnen presenteren voor de AFU van de West. Het is een apart document. Ze zijn nu beide gevoegd in één stuk. Maar we zullen ook een apart stuk gaan maken voor de Sniepark, waar we ook de realisatiestrategie voor de Sniepark gaat komen. En ja, we proberen natuurlijk dat park zo snel mogelijk aan te leggen. Maar dat heeft natuurlijk wel geld nodig. En dat geld moet toch komen van de bedrijven die zich daar gaan vestigen. En misschien kunnen we ook kijken of we geld kunnen krijgen vanuit de provincie. Er zijn ook al eerste gesprekken over geweest. Dat zal allemaal daarin naar voren gaan komen om dat park ook zo snel mogelijk te gaan realiseren. In 2011 zal ACT in de structuurvisie van de gemeente Haarlemmermeer worden opgenomen. Dus daarmee heeft het ook een juridisch kader. En er gaan vanaf 2011 in nieuwe bestemmingsplannen. Zoals u weet is een bestemmingsplan eigenlijk alleen maar 10 jaar geldig. Nou, dit project gaat langer dan 10 jaar. Dus we zullen eigenlijk alleen voor de gebieden die we binnen die 10 jaar ontwikkelen echt een bestemmingsplan gaan vastleggen. En dan zullen ook afspraken gemaakt worden tussen de gemeente en de GEM over bijdrage in de infrastructuurfonds. Want dan wordt natuurlijk ook de N1 moet mede betaald worden uit de aanleg van de AFU van de West. En dan vanaf 2015 hebben we natuurlijk nog het moment vanuit bouwvergunningen waar we ook nog wat besturing op kunnen gaan geven. En hopelijk is dan in de nieuwe bouwvergunning de EPC-waarde wat hoger. Als je dan kijkt naar toekomstige besluitmomenten vanuit de privaatrechtelijke rol, daar zit wethouder Nobel, precies het goede moment binnengekomen, verantwoordelijk voor, die zowel aandeelhouder is in SADC als een van de partners, maar ook aandeelhouder is in de vergadering van de AFU van de West. En misschien nog even te opvloeden van wat dan de percentages zijn, wat de mogelijke invloed is van de gemeente, want we doen het niet alleen. Dat is 33% in de GEM en 50% in SADC. Duidelijk bedoeld om op afstand te gaan sturen en de rapportages hierover zullen dan ook gewoon via de NPG, zoals u gewend bent, gaan plaatsvinden. Heel kort iets over de financiën, want er waren wel heel veel vragen over tijdens de laatste raadssessie. Maar nogmaals, het is een open sessie, dus we kunnen niet te diep daarin gaan. Bij de SOC 2 is gemeld dat we streven naar een minimaal nihil resultaat. Dat betekent dat het resultaat, in ieder geval de gemiddelde kosten die we tot nu toe gemaakt hebben, onder andere voor ACT, moeten gaan dekken. We zullen in 2011 een nieuwe grondexploitatie gaan aanleggen, waarbij het onderdeel is van het integraal ontwikkelingsplan. En het voorstel is om dat ook hier in de besloten sessie te doen, dat we wat meer tijd hebben daarvoor, een aparte sessie, om die hele grondexploitatie met u door te nemen. Dat u ook, ja, ook gevoel heeft van wat daar gebeurt, of dat ook realistisch is. En dan heeft u mogelijkheden natuurlijk om te sturen in diverse zaken. En daar zijn we nu heel druk mee bezig met de partijen. Want je kunt, en dat hebben we ook een keer laten zien in een gevoeligheidsanalyse. Misschien kunt u nog het staatje herinneren dat aan beide kanten het kon uitslaan. Als de rente iets hoger werd, wat dan de gevolgen was voor de grondexploitatie. Of als de rente iets lager werd. En nou, dat is een sturingsvariabele. Dus daar zijn we druk aan het kijken. De prijzen van de gronden, wat voor variabelen we daarin hebben, hoger of lager. Of het langer duurt, dat je toch ook langere rente moet betalen, uitgiftesnelheid. Maar ook natuurlijk in de kosten zelf, hoe kunnen we die zo goed mogelijk minimaliseren. Ook de kosten die aan de gemeente betaald moeten worden, anterieure kosten kunt u daar aan denken. Ook bijvoorbeeld kosten voor tijdelijk beheer. Want we hebben natuurlijk een behoorlijke tijd, die gronden, die kunnen best nog agrarisch geteeld worden. Of misschien vanuit de lucht met een mooie reclame graanveld maken. Of misschien langs de A400 West inkomsten kunt krijgen. Allemaal zaken waar u mede aan kunt gaan sturen om dat zo goed mogelijk te maken. Maar dan natuurlijk wel met de drie partners samen. Dat was kort mijn inleiding. Ik weet niet of specifiek al vragen stellen, stel ik voor om meteen met Dick verder te gaan. Want dan kunnen we misschien aan het eind, we hebben 2 uur de tijd. Ja?
Zo, nou, goedemiddag. Het is mijn eerste optreden hier. Ja, misschien toch wel even kort, omdat het voor mij het eerste optreden is, misschien iets over mijn achtergrond zeggen. Ik ben in februari van het vorig jaar begonnen als directeur van de GEM, toen nog in oprichting. Die is in juni is die vervolgens opgericht. Ik kwam toen vanuit de gemeente Den Haag. Ik was daar directeur van een GEM, ook weer in oprichting, namelijk van de Binkhorst. Wellicht bekend, herstructureringsgebied aan de rand van het centrum van Den Haag. Daarvoor was ik verantwoordelijk voor de Finex van de gemeente Den Haag, de 3 locaties, Diepenburg, Wateringseveld en Leidseveen. En ik heb zeg maar, de Haagse variant van het projectmanagementbureau Amsterdam, namelijk het projectmanagementbureau Den Haag, opgericht. Dus wel enige achtergrond. Sorry. Ik ben op dit moment nog directeur van een bedrijvenschap in de Haagse regio. De Harnaspolder, een bedrijventerrein van 80 hectare. En dat ligt ook aan de A4, dus wat dat betreft is dat wel een vergelijkbare problematiek. Er loopt ook een 380 kv doorheen. Dat is ook voor mij zeg maar herkenbare problematiek. Daarvoor was ik directeur van het industrieschap Plaspoepolder. En dat zijn 7 bedrijventerreinen in de Haagse regio. Dus zeg maar dat een beetje van wat betreft mijn achtergrond. In de Binkhorst hebben we ook een integraal ontwikkelingsplan gemaakt. Dus voor mij ook zeg maar een herkenbare planvorm om mee te gaan werken. Ik zal hier wat proberen wat over te vertellen van wat nou zeg maar de specifieke eigenschappen zijn van zo'n integraal ontwikkelingsplan ten opzichte van een structuurvisie of een masterplan. Ik begin eerst even met toch even stil te staan bij waar je nou aan moet denken en wat nou in je hoofd opkomt als je moet gaan werken aan een innovatief en meest duurzaam bedrijfsterrein op het gebied van logistiek. Dan zijn er 2 dingen die wat mij betreft dan zeg maar voorop staan. Dat is, innovatie begint bij een goed idee. Ik vond het een heel aardig plaatje. Dus met andere woorden, van wil je iets, dan moet je ook echt wel gewoon dat idee hebben en dat moet zich ontwikkelen. En daar komt iets uit wat je op dat moment nog niet voorzien had. En het tweede, dat een nieuw bedrijfsterrein begint bij de eindgebruikers. Dat lijkt een soort tegenstelling. Maar uiteindelijk maak je het voor die eindgebruikers. En je kan dan ongelooflijk veel wegen inslaan. Wat wij met dit plaatje hebben bedoeld aan te geven is, Sorry, daar gaan we weer. Wat hebben we dit plaatje? Zeg
maar. Mag ik u verzoeken om de microfoon echt buiten, want ik heb een gehoorprobleem en ik kan u niet meer volgen.
Sorry. Ja, ik moet het eigenlijk doen zoals Rick het heeft gedaan. Die heeft het heel consequent bij zijn mond gehouden, dacht ik al. Dat ga ik ook proberen. Waar het bij een nieuw bedrijfsterrein om gaat, is dat je toch heel nadrukkelijk zeg maar, nadenkt alvast over die eindgebruikers. En bij ons was dat natuurlijk ook de referentie met groen, hè, dus linksonder. Maar ook wel het nadenken over van, ja, welke wegen wil je inslaan? Hè, zijn dat herkenbare wegen of zijn dat toch ook weer nieuwe wegen? En dat heeft heel nadrukkelijk natuurlijk te maken met de omvang van het gebied. Een gebied van 350 hectare, met in ieder geval een doelstelling om daarvan de helft uitgeefbaar te maken. Dat zijn 170 uitgeefbare hectares. Dat is een gigantische hoeveelheid. Dat betekent ook een hele lange doorlooptijd. En dat betekent constant nadenken over de zeg maar apart af te sluiten deelontwikkelingen in je proces. Dus bij elk plan is het belangrijk dat je nadenkt over kwaliteit, geld en tijd. Dat zal elke projectleider zeg maar je bijbrengen. Vervolgens zal elke projectleider zeggen van het direct sturen op de aspecten tijd en geld en kwaliteit in de hoogste prioriteit. Dat is vrijwel nooit te verwezenlijken. Als je kijkt naar Avizonde West, dan zullen we altijd moeten blijven sturen op kwaliteit. Want het moet dat onderscheidende karakter houden. We zullen altijd moeten blijven sturen op geld. Want het heeft een hoog risicogehalte in termen van de investeringen die al gedaan zijn en wat eruit moet komen. En gelukkig hoeven we niet voor een bepaalde tijd klaar te zijn. Dus met andere woorden, we kunnen ook inderdaad wel die tijd nemen. En we kunnen constant, heel constructief nadenken over deelontwikkelingen en over tijdelijk gebruik gedurende de rit. En die rit die kan heel lang zijn. Dat is een van de uitgangspunten waar we constant rekening mee moeten houden. Nou, waar ga ik het heel praktisch over hebben? Over de locatie, over de organisatie die we hebben opgezet, over de aanpak, hoe we van een programma van eisen naar een integraal ontwikkelingsplan gaan. En ik werk dan een aantal dingen wat verder uit, ook op basis van de vragen die vorige keer gesteld zijn hier in deze zaal. Namelijk van hoe werken we duurzaamheid uit? Hoe werken we het Geniepark Geniedijk uit in relatie tot de Avizonde West? En hoe werken we nou dat begrip markt uit? Van is er een markt en zo ja, hoe willen we met die markt omgaan? Oftewel, wat de vorige keer is gezegd, is het beyond the logistics of is het beyond the reality? En dat sprak mij natuurlijk ongelooflijk aan. Dus daar probeer ik toch wel wat op te zeggen. Nou, voor iedereen natuurlijk herkenbaar. In het groen de locatie. Ingeklemd zou je bijna zeggen tussen de A4 en de kern van de bebouwde kern van Hoofddorp. Voor iedereen duidelijk. De identiteit van het gebied nu. Ik reis elke dag met de trein vanuit Den Haag hierheen. En dan moet ik zeggen dat ik Dat die blik van die hoge toren, de Geniedijk en dan nog hele kale land daarvoor echt geweldig mooi vindt. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, het is zonde dat we het gaan bebouwen. ik ben nu voor. Eigenlijk is dat nu een van die identiteiten. En wat we moeten doen is kijken of we die identiteit kunnen verbinden met een nieuwe identiteit. En zo als het ware toch ook weer in de tijd doorgaan. En rechtsonder ook stukken van die toch hele interessante Rijnlanderweg. Nou, als je dan vervolgens kijkt naar het speelveld, dan zie je dat die Avizonde West niet in haar eentje is. Het is een bijna gelijktijdige ontwikkeling van het totale gebied, zou je kunnen zeggen. Als je van rechtsonder naar linksboven gaat, dan zie je het SLP, Schiphol Logistic Park. Klaar voor een gedeeltelijk in ieder geval klaar om bouwrijp uit te geven, ook in de logistieke sfeer. Dus je zou kunnen zeggen een potentiële concurrent. In ieder geval, we moeten daar een soort positie ten opzichte van innemen. Rechtsboven de Beukenhorst, voor een deel gerealiseerd, voor een deel voor de toekomst, in ontwikkeling, duurzaam. Een fantastische deelgebiedontwikkeling, tenminste, vond ik toen ik het voor het eerst zag. Maar niet het milieu waar we precies een kopie van moeten maken. Dus we moeten ons ook weer daarvan onderscheiden. Maar het is wel de omgeving. En het is wel de andere kant van het Geniepark. Dus we hebben er wel mee te maken. Dan linksonder Primavera. Een gebied waar we ook qua duurzaamheid best wel een relatie mee kunnen zoeken. Herstructurering van de glastuinbouw. Er is een bepaalde waterbehoefte. Er is een bepaalde energievraag. Er zijn energieproducten. Die leveren wij ook. Het is heel nadrukkelijk de uitdaging om die relatie te zoeken. Park 21, links. Natuurlijk het meest ver in de toekomst. Maar toch ook voor AV Zonnewest een interessante. Want als er voorzieningen komen, wat voor voorzieningen zijn er dan? Hoe moeten die bereikbaar worden? Hoe structureert zich dat in het geheel van Haarlemmermeer? En wat is dan precies, zeg maar, de positie van AV Zonnewest ten opzichte van Park 21? De president, bedrijfsterrein natuurlijk voor een deel ontwikkeld, voor een deel nog te ontwikkelen. Voor AV Zonnewest zou je kunnen zeggen een geduchte concurrent als we ons daar niet van onderscheiden. In een heel ander prijssegment, maar ook een hoog kwaliteitsniveau. Op dit moment zeg maar iets verder van de A4. Maar als de verlegde Bennerboekerweg gerealiseerd is, is het eigenlijk bijna net zo bereikbaar als AV Zonnewest. Dus iets om goed over na te denken wat je daarmee doet. Niet op de kaart het station Hoofddorp. Ongelooflijk belangrijk als punt voor bereikbaarheid op een andere manier dan met de auto. En dan tenslotte, en je ziet hem al heel structurerend, dat Geniepark. Zeg maar zo'n hele centrale, identiteitgevend gebied. Dus een omgeving die voor de hele planvorming waanzinnig belangrijk is. Je kan daar eigenlijk niet omheen om daarmee te beginnen en daar zeg maar aansluiting bij te zoeken. Maar als je dan vervolgens kijkt naar AV Zonnewest zelf. Waar wordt nou zeg maar die identiteit van AV Zonnewest nu al door bepaald? Heel erg natuurlijk door dat ACT-programma. Dat ACT-programma dat vindt zijn ruimtelijke weerslag voor een heel groot deel in dat gebied van AV Zonnewest. Voor een deel omdat de Geniedijk en het Geniepark voor een groot deel in AV Zonnewest liggen. Dus die, zeg maar, dat groene centrale gebied. Maar ook omdat de OLV, die van, zou je kunnen zeggen, de R-terminal moet gaan lopen naar de rail-terminal. En wellicht ook met een afslag naar de waterterminal voor een heel groot deel ook weer, zeg maar, op AV Zonnewest gebied ligt. En datzelfde geldt voor die railterminal en wellicht ook voor die truckterminal. Dus heel erg structurerend in de hele planvorming is toch eigenlijk die basis die wordt aangegeven door ACT. En daar dan ook goed mee om te gaan. Dus als wij onze identiteit verloochenen, dan is een groot deel ook zeg maar van de potentieel interessante en ook financieel interessante ontwikkeling van AV Zonnewest in gevaar. Dus daar die interdependentie, die samenhang, is waanzinnig belangrijk. Ja. Het blijft hangen. Ja. Nou, dan het Geniepark. Ik kom daar zo meteen nog terug in termen van de uitwerking. Maar even voor iedereen duidelijk. Natuurlijk, het Geniepark als onderdeel van een veel grotere stelling. Met een ongelooflijk interessant idee om daar toch over een behoorlijke afstand een fietspad aan te leggen. Dus daarmee wordt die verknoping aan de regio, zeg maar voor het fietsverkeer en het langzaam verkeer, wordt in feite gewoon zeg maar een uitgangspunt daarmee. Wij kijken naar het gebied tussen station Hoofddorp en Fort Alsmeer. Dat is eigenlijk het studiegebied van de Geniedijk, Geniepark. En ik kom zo terug op de aandachtspunten. Er zijn eigenlijk wat ons betreft drie belangrijke aandachtspunten en ontwerp, zeg maar, opgaven. Dat is, hoe ga je nou om met dat punt van de OLV die op een of andere manier de Geniedijk moet kruisen? Nou, daar zal ik wat over zeggen van hoe we dat als proces benaderen, niet over oplossing al. Verder is belangrijk van, hoe maak je nou die overgang naar die bedrijfsterreinen en het kantoorgebieden? Dus met andere woorden, we willen een park maken wat zo, ja, bijna zo leeg mogelijk zich uit. Het schootsveld van de oude Geniedijk. En tegelijkertijd is het ook in feite een voorkant van die bebouwing die we nieuw gaan realiseren. Van hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat op een mooie, voor beide ontwikkelingen slimme manier? En dan het laatste aandachtspunt, en dat is natuurlijk ook best wel ingewikkeld. dat rechtsonder, zeg maar in Primavera, veel minder toekomstige gebruikers zullen zijn dan bijvoorbeeld linksboven in de Beukenhorst. En zeg maar in Avizonde-West, in de Beukenhorst en Avizonde-West zullen in de toekomst zeg maar tienduizenden mensen werken. Nou, laten we in ieder geval zeggen flink meer dan 10.000. En dat betekent dus dat er een enorm potentieel is van gebruik. En hoe ga je daarmee om? Maak je één park zeg maar voor een wat extensiever te gebruiken gebied zeg maar rechtsonder. En een veel intensiever te gebruiken gebied linksboven. En hoe doe je dat? Nou, dat, daar zal ik straks iets meer over zeggen. Kan ik één plaatje verder? Sorry. Ja. Nou, dat waren de facts en figures. Toch even heel kort. Ik heb al gezegd, die 350 hectare, dat het gebied in totaal zeg maar is. De 170 hectare uitgeefbaar. We hebben eens gezegd van stel nou dat die uitgifte per jaar 3 tot 7 hectare is. Tot dusver is er in de plannen uitgegaan, ook die hier zeg maar als bijlage bij de SOC waren, van 7 hectare per jaar. Dat lijkt in het huidige tijdsgevricht lijkt dat erg veel. Dus we hebben gezegd laten we eens van die marge uitgaan van 3 tot 7 jaar. Dan kom je natuurlijk tot bijna ongekende zeg maar vergezichten. Namelijk een doorlooptijd van 25 tot 55 jaar. Dus zouden we gemiddeld zeg maar 3 hectare uitgeven, dan zouden we inderdaad zeg maar 55 jaar zeg maar aan de slag zijn. Dan zouden we in feite de laatste ontwikkelingen nog met de laatste ontwikkelingen nog bezig zijn, terwijl de eerste gebieden eigenlijk al één of meerdere economische levensperioden zeg maar doorgemaakt hebben. Daar moet je op een bepaalde manier mee omgaan. Startuitgifte gaan we niet vanuit 2013, eind 2013, 2014. Ja?
Als je dat zo zegt, hè, en je begon met Beyond Logistics of Beyond Reality, citeer ik Rob. Als je het hebt over een doorlooptijd van 55 jaar, in hoeverre kan je dan nog praten over dat het realistisch is? Is het dan niet zo dat als je van dit soort bandbreedtes uitgaat, dat je moet zeggen, nou, als dat werkelijk zo gaat gebeuren, als we de komende 10 jaar maar 3 hectare uitgeven, dan is dus die 170 uitgeefbaar hectare is dus gewoon niet realistisch meer. Want we weten hoe ingewikkeld het herstructurering nu al is in Hoofddorp, of hoe dan ook. Dus je kan ook zeggen, van joh, die levenscycli die worden alleen maar korter. Dus hoe ga je dat dan? Is het dan wel zinvol om te zeggen dat je van plan bent 50% uit te gaan geven? Of...
Ik zal er later wat uitgebreider op ingaan. Maar waar we in ieder geval zeg maar, voor staan, is een perspectief voor het hele gebied schetsen. Ook gelet op zeg maar, het eigendom al in het gebied. Dus we zullen een perspectief voor het hele gebied moeten schetsen. En vervolgens is natuurlijk de opgave om aan te geven van hoe je nou met die verschillende scenario's omgaat. Stel dat het 7 hectare wordt per jaar, dan heb je een bepaalde doorloop. En een bepaalde manier waarop je met het plan omgaat. En zeg maar uitgaande van 3 hectare zul je het op een hele andere manier moeten doen. Dat zal voor een groot deel de uitdaging zijn om dat zeg maar, op een hele heldere, consequente manier aan te geven zeg maar, in het integraal ontwikkelingsplan. Dus we praten nu ook nog steeds niet over een plan, maar over zeg maar, de uitgangspunten voor het plan wat we nu gaan maken. Maar ik ben met u eens dat dat een van de grootste aandachtspunten en zorgen is in het hele plan.
Maar betekent dat dan dat je ook uiteindelijk bij de Raad een aantal scenario's neer gaat leggen, waarbij je zegt van, nou ja, als we werken met scenario's als het gaat over Plaveka, de kantoren en bedrijfslocatieafspraken. Nou, daarvan zien we nu toch zelfs dat die scenario's uiteindelijk toch wat pijn beginnen te doen. Als je werkt met een scenario 3 hectare, 5 hectare, 7 hectare, dan kunnen we als raad daar natuurlijk, dat snappen we prima, hè, daar kunnen we ook wat mee. Alleen het gaat er natuurlijk om in wanneer zeg je dat die 170 hectare uitgeefbaar gewoon niet realistisch meer is en dat je daar dus dan op moet gaan sturen. Want ja, dat is natuurlijk wel waar de raad zich, weet je, die wil graag op een gegeven moment zeggen, ja, het is een goed idee of niet. Ja. En Ik hoor u zeggen dat u bezig bent met scenario's, maar die zouden, ja, maar dan spreek ik voor mijn fractie, die zouden wij toch wel graag, daar zullen we wel graag een gevoel voor willen krijgen. Ja. Hoor je het alleen omdat je daarmee ook een beeld kan krijgen van waar het allemaal precies over gaat.
Ja, wat we zullen doen, zeg maar dat is puur zeg maar, weer de planvorm. We zullen zeg maar één plan voorleggen met een grondexploitatie die gebaseerd is zeg maar, op een aanname over een uitgiftetempo. En vervolgens zullen we daar een zeer uitgebreide risicoanalyse in doen waar een aantal van die scenario's ook in termen van geld geschetst worden. Dus u zult dan altijd zeg maar, een basis grondexploitatie zeg maar, voorgelegd krijgen met een aantal aannames daarin. En vervolgens een zeer uitgebreide risicoanalyse waarin bijvoorbeeld het scenario een snellere of langzamere uitgifte gewoon ook zeg maar, in al zijn aspecten is doorgerekend.
Ja, maar ik zou ook, dat is prima, maar ik zie ook, zeker als je met scenario's gaat werken over dit soort tijden, en toevallig weet ik veel van scenario's, want daar ben ik, dat is mijn vak geweest, is dat ik belangrijk vind dat je ook op dat moment eens dus zegt wat de robuuste opties zijn, hè, wat altijd slim is om te doen, bijvoorbeeld de geniepark aanleggen. Althans, dat is wat ik hier hoor. Maar dat er ook heel duidelijk mogelijkheden zijn op het moment dat je ziet dat bepaalde scenario's niet gehaald gaan worden. Om welke reden dan ook, dat je daar dus ook op kan sturen. En dat is een beetje wat, wat ik u dus niet hoor zeggen. Ik hoor alleen maar risico zeggen. Nou ja, en dan opeens valt het in elkaar. En dan, ja, dan zit je daar met z'n allen bij te kijken. Kijk, en over 55 jaar ben ik er net wel, net niet. Dus dan heb je het wel degelijk over volgende generaties die je de mogelijkheid moet geven om, om beleidsopties die hier ooit geformuleerd zijn ook werkelijk te...
Oh ja. Ja, maar misschien moeten we even... Kijk, de keuze of we dit gebied gaan ontwikkelen, die is natuurlijk al heel lang geleden gemaakt. En dat hebben we op een gegeven moment met een aantal partijen gezegd. We gaan die ontwikkeling stopzetten omdat we het op een andere manier willen gaan doen. Wat we juist nu aan het doen zijn, is dat risico beheersen door niet, wat vroeger nog wel gebruikelijk was, zo'n gebied in exploitatie te brengen. En dan te constateren dat je een gebied in exploitatie hebt gebracht en dat het tempo wat langer loopt en dat je dus heel veel investeringen hebt gedaan en dat je vervolgens erachter komt dat die investeringen niet renderen op het moment dat het moet. Maar dat komt later volgens mij nog in deze presentatie, dat we juist door deze aanpak dat anders hebben gedaan en veel realistischer gaan benaderen hoe we dat gebied tot ontwikkeling gaan brengen. En dat betekent dat het in kleinere stukken, behapbaarder, met voorzienbare risico's, zonder afscheid te nemen van de uitgangspunten die we in zijn totaliteit hebben afgesproken, dat gebied gaan realiseren. Daar was zo belangrijk dat in het procesbenadering van Rick Rolleman nog eens even is gezegd dat we wel al een gewoon klaar kant-en-klaar bestemmingsplan hebben. Kijk, als wij nu op een gegeven moment gaan zeggen van wij gaan als Haarlemmermeer, ik schets even, stoppen met de ontwikkeling aan Vierzonderwest, even om, dan hebben we wel een heel ander verhaal. En dan, dat is niet de keuze die we hebben gemaakt. We hebben gezegd, we gaan het op een andere manier doen. En het beheersen van de risico zit hem, maar dat komt volgens mij verderop in het verhaal van Dick nog terug, dat we nu juist wel instrumentarium hebben om dat gefaseerd te doen. En dat is denk ik een heel andere benadering dan de oude benadering, waarbij een bestemmingsplan voor een heel gebied eigenlijk maakt dat je vervolgens ja, alle eigenaren in dat gebied, als ze een bouwplannetje hebben, ook gaan accommoderen. En dat doen we dus niet meer.
Zal ik gewoon doorgaan en dan kijken we of we deze discussie zeg maar, in het loop van het verhaal nog een keer terug kunnen laten komen. We kunnen starten zeg maar, in zeg maar, eind 2013, begin 2014. Daar zitten wel een aantal aannames in. Een van de aannames is dat we na raadsbehandeling van het IOP in juni zeg maar, vrijwel aansluitend aan het nieuwe bestemmingsplan kunnen werken. Ook dat is weer een interessante, want het nieuwe bestemmingsplan volgens de nieuwe WRO kan alleen maar voor de komende 10 à 15 jaar zijn. Dus we zullen ook daar een voorstel voor moeten doen hoe je daar zeg maar, bestemmingsplan technisch mee omgaat. De gronden zijn voor 90% verworven. Dus dat is ook een hele belangrijk uitgangspunt. En sommige al zeg maar, vanaf 1999. Dus dat zegt ook iets natuurlijk over de financiële uitgangspunten voor het plan. Een andere fact is natuurlijk, en dat kan iedereen op dat ogenblik zien, is dat er een nieuwe aansluiting rond de A4 in het gebied wordt aangelegd. En daarmee ook heel nadrukkelijk dat gebied al zeg maar, zijn positionering geeft. Nou dan de organisatie. Er is al wat over gezegd.
Dick mag het vragen. Ja? Recht voor je. Die resterende 10%, vond dat nog een potentieel risico om het te verwerven?
Zoals ik nu inschat niet. We zijn in onderhandeling, zeg maar.
En daaraan toegevoegd, bij het maken van nieuwe bestemmingsplannen heb je ook de mogelijkheid om daarin te brengen dat de onteigeningsgronden aanwezig zijn om dat te kunnen doen.
Nou, wat betreft, sorry, ja.
Nee, dat is niet gezegd. Maar je kunt wel met het in het kader van een bestemmingsplan een onteigeningstitel opnemen. Dat wil niet zeggen dat als iemand zit met bezit die zegt van nou ik wil binnen de gestelde kaders publiekelijk zijn gesteld. Hè, want we hebben het over de kaders die hier worden gesteld. Zelf die ontwikkeling doen, dan zou dat kunnen.
En daar moeten we zeg maar terdege rekening mee houden natuurlijk in de huidige constellatie.
Ik wil een vraag stellen. 90% van de grond is al bezit. We gaan realiseren met een uitgiftetempo van tussen de 3 en de 7 hectare per jaar. Mijn buurman merkt wel op, dat levert enorme renteverliezen op. Als je dat zeg maar uitsmeert over 40, 50 jaar, hoe worden die bestreden? Kan er hier niks over gezegd worden?
Ja, ik kan er niet uitgebreid over ingaan.
In algemene zin, die zitten in de grondexploitatie verwerkt, in de exploitatiemodellen verwerkt. En die zitten natuurlijk ook in de diverse risicoanalyses die dan te maken met de rentepercentages worden die meegenomen.
Zeg maar een heel belangrijk onderdeel in dit plan, zeg maar, van de grondexploitatie. Sorry. Zeg maar, in dit plan is dat dus een heel belangrijk onderdeel van de grondexploitatie. Dus absoluut, u heeft absoluut gelijk. Maar het zit in de huidige, zeg maar, berekeningen zit het in. Dan de organisatie. Links de organisatie van de GEM, hè, dus de gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij. Die is opgericht met 3 aandeelhouders, gemeente, SADC, waar de gemeente ook weer aandeelhouder van is. En Schiphol Real Estate. Alle 3 zeg maar met een derde van de aandelen. We hebben een projectbureau waarin we aan de plannen werken. Daar werken mensen vanuit SADC, daar werken mensen vanuit de gemeente. Werken ook externe. Dus het is zeg maar een projectbureau wat zeg maar vanuit de verschillende partijen is, zeg maar, wordt gevuld. Dat vind ik zelf heel prettig, omdat de partijen daar dan ook zeg maar een binding zeg maar met het plan mee houden. Vanuit het projectbureau wordt gewerkt aan het ontwerpproces Avizonder West, waar we het nu over hebben. Daarnaast is er het opdrachtgeversoverleg Geniepark. Daar zitten in de gemeente Haarlemmeer, de provincie Noord-Holland, Primavera, Avizonder West weer, ook als opdrachtgever. En het programmabureau ACT, zeg maar, wat zeg maar bij SDC is gevestigd. En dat leidt, dat opdrachtgeversoverleg heeft opdracht gegeven aan mijn projectbureau om een voorlopig ontwerp plus een ontwikkelingsstrategie voor het Geniepark te maken. En dat is dus niet alleen maar voor het deel wat in Avizonder West ligt, maar voor het hele gebied. Nou, waarom doen we dat nou? Omdat inderdaad zeg maar die koppelingen zo ongelooflijk belangrijk zijn. En we in datzelfde, eigenlijk bijna gelijktijdig in dat ontwerpproces zitten. Dus we hebben gezegd, laat ons dat ook dan nu koppelen. En niet met twee plannen die relatief los van elkaar ontwikkeld zijn. Het geeft natuurlijk wel een aantal complicaties. Want er zijn hele andere belangengroepen. Er is een hele andere structuur rond het Geniepark dan voor Avizonder West. Maar als je dat maar voldoende goed identificeert vanaf het begin, dan kan je dat heel goed, dan kan je daar heel goed mee werken. En dan de aanpak. We hebben het maar, zeg maar eens eventjes, gewoon niet uitgetypt, zou je kunnen zeggen. Maar gewoon maar in gewone, zeg maar, schrijftaal is neergezet. Nou, dat programma van eisen is in feite voor ons een nulmoment. En we gaan van het programma van eisen naar dat integraal ontwikkelingsplan. En in dat integraal ontwikkelingsplan proberen we alle aspecten van gebiedsontwikkeling in één planvorm te integreren. Ik kom er zo meteen op terug. Nou, dat nulmoment van het programma van eisen is eigenlijk een heel divers nulmoment. Omdat het zeg maar is opgebouwd uit onderdelen die hier in de raad zijn vastgesteld. En dus ook een heel duidelijk kaderstellend uitgangspunt vormen. En het bestaat ook uit allerlei voorstudies die de afgelopen jaren zijn gedaan. Dus dat boekwerk wat u heeft gekregen en wat u ook vorige keer heeft behandeld, dat programma van eisen, heeft dus vooral een open en inventariserende rol. Het is voor een deel is het heel hard in termen van dat het harde uitgangspunten geeft voor het ontwerp. En aan de andere kant is het de reflectie van al die, zeg maar, die studies die de afgelopen tijd gedaan zijn. En als totaliteit moet het dus zeg maar een duidelijke markeren voor de ontwerpers en andere deskundigen die aan het integraal ontwikkelingsplan gaan werken. Nou, en waar bestaat dat nou uit? We hebben gezegd een integraal ontwikkelingsplan. Dat kun je niet zeg maar, op één schaalniveau maken voor het hele gebied. Dat is ook weer die discussie over die lange doorlooptijd. Dus we hebben gezegd wat we moeten maken is een soort harde, robuuste hoofdstructuur. Als we een goede hoofdstructuur maken die voldoende flexibiliteit in zich heeft. Even een voorbeeld. Je kan bijvoorbeeld een hoofdweg aanleggen en je geeft hem een breedte van 60 meter. Terwijl je eigenlijk in de huidige constellatie maar 30 meter nodig hebt. Dan bouw je als het ware flexibiliteit naar de toekomst in om daar een HAV in aan te leggen. Terwijl je die op dit moment nog niet kunt aanleggen. Nou, zo'n soort hoofdstructuur willen we dus maken. En die ook een aantal duurzaamheidsaspecten in zich draagt. Die goed gekoppeld is aan de omgeving. Dus daar begint eigenlijk dat integraal ontwikkelingsplan mee. En dat willen we in principe ook voor dat hele gebied maken. Dus een mooi voorbeeld uit wat ik uit Den Haag ken bijvoorbeeld. Dudok heeft voor Den Haag Zuidwest, zeg maar toen hij dat ontworp in de jaren 40, heeft hij een hoofdwegenstructuur gemaakt die twee keer zo breed was als wat er toen nodig was. En zeg maar nog 3 jaar geleden is daar zeg maar een tram doorgetrokken naar de Phoenixwijk Wateringse Veld. Omdat dat in die hoofdstructuur kon. Nou, zoiets in een moderne vorm beogen wij dus zeg maar met dat raamwerk zeg maar voor AV Zonderwest. Dus een duurzame hoofdstructuur die zijn tijd mee kan. En die flexibiliteit in zich kan dragen.
Dick mag een vraag daarover stellen. Heel praktisch, recht voor je weer. Als je het uitzet in tijd, wanneer kunnen we dat eigenlijk verwachten? Zo'n robuuste hoofdstructuur op papier, visueel.
Als plan bedoel
je? Ja.
Ja, zeg maar in maart, april. Dan hebben wij het klaar. En dan is de behandelingsperiode tot en met juni.
In principe in juni in de gemeenteraad.
Dus dat maken we. En wat we doen is we identificeren een eerste deelgebied. Want we hebben gezegd van ook weer. Je kan niet zeg maar al je deelgebieden nu al heel erg hard gaan vastleggen. Dus we hebben gezegd van waar willen we de komende 10 jaar aan de slag. Dat we definiëren als het eerste deelgebied. En dat leggen we vast in termen van waar het komt. En ook wat zeg maar gedetailleerde vast welke functies er moeten komen. Hoe duurzaamheid daar wordt opgelost, et cetera. Want ook alweer vooruitlopend op duurzaamheid. Het is vrijwel onmogelijk om nu iets te zeggen over wat je 10 jaar als duurzaamheidsmaatregelen wil realiseren. We kunnen het wel voor de komende periode. En daar kunnen we harde afspraken over maken. Dus we hebben gezegd dat integraal ontwikkelingsplan is in feite een perspectief op de periode na 10 jaar. Het bevat een hele harde hoofdstructuur en het bevat gedetailleerder het eerste deelplan, het eerste deelgebied, zodat we daar ook in het vervolg ook vervolgens een nieuw bestemmingsplan voor kunnen maken. Maar het is niet alleen dat, het is ook een uitwerking van de onderdelen markt en programma. Dus dat zullen we wat beter op papier moeten zetten van inderdaad die vraag van wat is de inschatting van de marktvraag, wat is de inschatting van de nieuwe markt die we kunnen aanboren. En wat kan dat programma zijn? We zullen ook de aspecten duurzaamheid inderdaad in zoverre op verschillende niveaus moeten uitwerken. En we zullen een ontwikkelstrategie moeten neerleggen. En dat laatste is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Want als u straks een plan krijgt, dan kunt u zeggen van nou, ik vind het een mooi plan. Het ziet er goed uit. De eerste fase begrijpen we ook. We begrijpen die hoofdstructuur. Maar hoe ga je het nou uitvoeren? En die ontwikkelstrategie, zeg maar, niet alleen in deze tijden, maar dat geldt ook in tijden van hoogconjunctuur. Van hoe financier je iets, hoe faseer je dingen, welke partijen betrek je erbij, welke coalities ga je aan. Welke coalities ga je aan in het kader van duurzaamheid. Hoe kun je waarde die je in het gebied genereert, ook voor de gemeente straks, zeg maar, ook de gemeente laten toekomen. En niet alleen maar, zeg maar de eigenaren van de grond. Hoe ga je daarmee om met het begrip waarde? Al die elementen zijn onderdelen van de ontwikkelstrategie. En wat dat betreft is dat in dat integraal ontwikkelingsplan is ook een ongelooflijk belangrijk onderdeel. Het is eigenlijk het hoe. Dus hoe gaan we dat doen? En hoeveel zekerheid geeft het u dat ook inderdaad zeg maar een robuuste aanpak is? Een sluitstuk is natuurlijk dan die nieuwe grondexploitatie met de risicoanalyse waar we het net al over hadden. Dus in zoverre is dat integraal ontwikkelingsplan dan ook een poging om ook iets kaderstellends neer te leggen en ook te prioriteren. Nou, vervolgens gaan we dan in de volgende fase uitwerken. En dat is het nieuw bestemmingsplan voor de eerste fase. En we zullen ook de volgende deelgebieden, zullen we in de toekomst ook wat verder gaan uitwerken. Dus ik kan me ook voorstellen dat we niet zeg maar volgend jaar met elkaar klaar zijn. Gem en raad. Maar dat er bij een volgend deelgebied weer een moment is van behandeling. Maar dat is de volgende fase. En dan zullen we kaderstellend zijn en invullend. Dus dat eigenlijk even voor wat betreft het proces. Dan de opgave. Weer in drie delen. Hoe werken we duurzaamheid uit? Hoe werken we het Geniepark, Geniedijk uit? En hoe werken we de markt uit? Qua duurzaamheid. Als je naar de guidance kijkt, dan kan je constateren dat is een soort groslijst is van een ongelooflijke hoeveelheid maatregelen en doelstellingen. Het is een beantwoording van de wat-vraag. Wat zouden we kunnen gaan doen aan duurzaamheid? En dan zeg maar in de hele ambitieuze trap. En het tweede, wat het ook is, het geeft ook al zeg maar aanreikingspunten van hoe zouden we dat kunnen gaan doen. Strategische coalities, strategische combinaties, et cetera. Dus die guidance die is eigenlijk bijna te gedetailleerd, als ik het onderbiedig mag zeggen. Want we gaan een plan maken voor met een hele lange doorlooptijd. Maar hij is wel heel erg kaderstellend en helder ook in zijn kaderstelling voor ons als plannenmakers. Maar het heeft een vertaling nodig, want we moeten in feite, eigenlijk is het merkwaardig, we moeten van een relatieve concrete guidance, moeten we eigenlijk weer even wat abstracter gaan, om zeg maar dat niveau van die 30 jaar weer te kunnen pakken. En hoe ga je nou om inderdaad op die verschillende schaalniveaus met duurzaamheid? Nou, daar zal ik verder wat over zeggen. Dat plaatje kent u. Het enige wat we in het PVE veranderd hebben is het begrip eeuwigheidswaarde. Dat stond in de basis. Ik dacht, laten we daar een goede Belgische titel voor verzinnen. Dat is volhoudbaarheid. En dat is een mooie pendant van duurzaamheid. Namelijk van hoe hou je inderdaad zeg maar ook dat inderdaad vast, duurzaamheid. Dat het niet alleen bij ambities blijft. En we hebben eigenlijk zeg maar drie niveaus zeg maar daarin aangegeven. Dat is het niveau van dat fundament. En dat is eigenlijk die hoofdstructuur die ik net beschreef. En die koppeling aan die omgeving. Het niveau van de kringlopen. Van hoe gaan we om met alle, met water, met energie, met materialen. En dan bovenin, nou ja, het is wel een Engelstalig begrip, maar je zou ook kunnen zeggen een aansprekend voorbeeld, een showcase wat navolging verdient. Namelijk, hoe kunnen we een aantal bedrijven zover krijgen dat ze ook echt gaan investeren in duurzame maatregelen. En zeker in de logistiek. Want uit onze eerste zeg maar, gesprekken met logistieke bedrijven komt natuurlijk toch wel een beeld van, we zijn zo duurzaam als de omgeving ons dat vraagt. En dus met andere woorden, je moet daar wel een soort benadering voor kiezen als je het hebt over duurzaamheid en logistiek. En Beyond Logistics. Dus dat is een interessant fenomeen. Dan ontwerpprincipes. We hebben gezegd, we maken zeg maar, die guidance zeg maar, wat concreter door 9 ontwerpprincipes te formuleren. Dan zijn er de laatste 5, die hebben te maken met die basis, die hoofdstructuur. Dat middenstuk 2 tot en met 4 heeft te maken met die kringlopen. En zeg maar dat nummer 1, dat is inderdaad concepten voor mobiliteit en bereikbaarheid op het niveau van de bedrijven. Dus zo hebben we gezegd, van willen we het wat meer weer vorm gaan geven.
Ja.
Misschien het hele verhaal eerst even?
Nee. Want ik begrijp dat je op een gegeven moment zegt van ja, die duurzaamheidskaders, dat was wel heel erg smart geformuleerd en daar kunnen we eigenlijk niet mee werken. Nog afgezien van het feit dat, nou ja, weet je, wat 4 jaar geleden smart was, wellicht nu al een beetje uit de tijd is. Alleen nu komen we wel weer terug op het niveau waar wij 6 jaar geleden of 5 jaar geleden een hele discussie over hadden, namelijk dat het te vaag was. Want energieverbruik minimaliseren geeft je dus niet voldoende handvatten. En zeker in relatie tot commerciële partijen die minimaliseren inderdaad altijd combineren met hun eigen maximaliseren van hun winsten. En dat is niet erg, hè, dat mag. Maar volgens mij was heel duidelijk de afspraak in 2006 dat wij met elkaar echte afrekenbare kaders zouden gaan vaststellen. Juist met als doel dat dat er ook echt iets zou gebeuren. En nu wordt het wel weer heel erg...
Maar ben je niet klaar?
Algemeen. De vraag is, hè, en maar dat is misschien ook een vraag die we straks in de raad moeten doen. Het is een politieke vraag. Maar mijn vraag is, waarom kiezen jullie toch voor het weer, hoe zeg je dat, vervagen van toch redelijk concrete afspraken, waarbij er ook iets stond over continuous improvement, hè, met continue verbetering en het indexeren en weet ik veel. En waarom kies je dan uiteindelijk toch weer voor dit soort... Nou ja,
dit is zeg maar het start van het proces. Het is ook een soort denklijn die ik daar hiermee wil aangeven. En de uitkomst moet eigenlijk hetzelfde zijn. Dus wat straks zeg maar, in het IOP staat, moet zeg maar, in feite voldoen aan het criterium dat het om heldere, toetsbare maatregelen gaat. Alleen ik schets het, zeg maar, het proces hoe we het benaderen. En het is ook bij duurzaamheid een kwestie van verwachtingsmanagement. Wij zullen ook keuzes moeten maken. Dus ik doe liever zeg maar 4 duurzaamheidsmaatregelen goed dan 9,5. En daar zit ook altijd een economische wetmatigheid bij. Dus het gaat eigenlijk om dat totale proces. Ik zal zo meteen wat zeggen over de selectiecriteria die we zullen hanteren. Maar er zal uiteindelijk een meetbaar verhaal liggen voor u, zeg maar toetsbaar verhaal. En dat komt in het integraal ontwikkelingsplan. Want dat kent een apart deel, zeg maar bijna, waar verder wordt ingegaan op duurzaamheid. Met alle zeg maar, aspecten die er vastzitten aan zo'n langdurige ontwikkeling. Dus het zullen meetbaardere zeg maar, voorstellen zijn voor deelgebied 1 dan voor de volgende. Dus zo is het opgebouwd. Dus het proces is dus dat we zeggen van... We gaan eigenlijk zeg maar, voor, met name voor die hoofdstructuur en dat deelgebied 1, zeg maar, gaan we wat concreter aan de slag. We proberen in feite zeg maar, duurzaamheid niet op te pakken als iets wat erbij komt, maar constant zeg maar, integraal onderdeel te laten zijn in ons verhaal. Daar kom ik zo meteen nog op terug. We formuleren criteria en we hebben verschillende schaalniveaus waarop we ernaar kijken. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar die integrale rol, dan als je een IOP maakt, dan is het vaak, je hebt middelen, je hebt markt en je hebt ruimte, daar zitten producten aan vast. Bij middelen een product als een GECS, een ontwikkelstrategie en een risicoanalyse. En bij markt een programma en bij sales. En bij ruimte een ruimtelijk ontwerp, een technisch ontwerp. En wij hebben gezegd, eigenlijk willen we dit dus. Dus als je over duurzaamheid praat, dan bij middelen bijvoorbeeld, dan zul je vanuit duurzaamheid moeten aangeven van hoe je inderdaad zeg maar, prikkels inbouwt, dat inderdaad zeg maar, duurzaamheidsmaatregelen ook genomen worden. En zul je moeten nadenken over de verevening tussen investeringen die je doet in het kader van een gebiedsontwikkeling en de latere exploitatie van voorzieningen. Dus met andere woorden, je maakt het als het ware integraal onderdeel, laat je het uitmaken van dat vakje middelen. En als je het over markt hebt, dan heb je het niet alleen over programma, maar dan probeer je bijvoorbeeld koplopers aan boord te halen. Er zijn groene lijsten bij logistiek van bedrijven die gewoon een groen karakter hebben. Nou, als je die bedrijven zeg maar, kunt strikken of benaderen, dan doe je iets in duurzaamheid ook op het gebied van markt en je marketing. En als je vervolgens kijkt naar ruimte, dan komt die piramide terug. We proberen op de verschillende schaalniveaus proberen we duurzaamheid daarin te brengen. Nou, als je dan kijkt naar de selectiecriteria, en dat is toch iets waar ik denk gewoon toch u mee zult moeten confronteren. En ik denk ook dat het een goede manier is om na te denken over duurzaamheid, is dat we kijken naar de kosten en opbrengsten, en dan zo breed mogelijk. Wat zijn de financieringsmogelijkheden van duurzaamheidsmaatregelen? Hoe kunnen we het doen in samenwerkingsverbanden, et cetera? Dus gewoon puur eigenlijk die business case benadering. Maar toch ook welke milieuwinst kunnen we boeken met duurzaamheidsmaatregelen. Een van de dingen die we willen proberen is om het BREEAM-certificaat, een van de mogelijkheden om zeg maar, ook duurzaamheid toetsbaar te maken, voor de gebiedsontwikkeling zeg maar, operationeel te maken. En nu is BREEAM zeg maar voor een gebouwontwikkeling. En wij willen eigenlijk toe naar dat we zeggen van nou, welke BREEAM score, maar erg gevaarlijk natuurlijk altijd scores, maar zeg maar hoe scoort nou dat gebied zeg maar qua gebiedsontwikkeling zeg maar op zo'n maatlat. En daarmee willen we toch wel gelijk ook vanaf het begin af aan zeg maar die meetbaarheid erin brengen. En we willen, en dat zal u niet vreemd zijn, omdat we het hier hebben toch over een GEM, waarin ook andere partijen zeg maar ook zeg maar een deel van het risico nemen. We willen ook kijken naar de meerwaarde voor het vermarkten. Dus met andere woorden, van wat draagt het bij aan de identiteit van het plan? Dus je kijkt ook op zo'n manier naar je duurzaamheidsmaatregelen. En dat zijn criteria die je kunt gebruiken en die we ook heel expliciet en transparant voor u in dat plan zullen moeten zetten. Nou, vervolgens zijn er ook nog verschillende niveaus. Dat niveau 1 is die backbone, dat is die hoofdstructuur. We hebben gezegd van nou ja, daar kun je in feite die duurzaamheid borgen. Daar heb je ook een actieve rol. Dus daar is de rol in feite van de GEM en van de gemeente het meest actief. Daar ga je investeren. Dat tweede niveau is het andere uiterste, dat is per kavel. Dat zijn die bedrijven, die zul je ook heel vaak gewoon moeten stimuleren. Daar zul je pakketten voor moeten aanbieden, zodat het interessant voor ze wordt om in duurzaamheid te investeren. Incentives, maar je kunt ook gewoon al wat maatregelen voor ze zeg maar uitwerken. En het interessante is natuurlijk dat tussenniveau. En maar mijn voorganger noemde het al, de relatie tussen Haarlemmermeer en Venlo. Zeg maar wat ze in het klavertje 4 bij Venlo doen, is niet voor kleine gebieden trouwens hoor, maar voor een klavertje, wat zoiets van 10 tot 15 hectare is. Inderdaad op dat niveau zorgen voor een aantal duurzaamheidsmaatregelen. Inderdaad op dat niveau wordt de energievoorziening geregeld, of men dat beoogt men. En daar heeft men ook, daar probeert men ook een organisatievorm voor, zeg maar, voor bij te zetten. Nou, voor ons is het interessant om ook aan u voor te leggen straks in het kader van het plan, of we op dat tussenniveau het met name zeg maar, via parkmanagement moeten doen en het dus aan de bedrijven overlaten, of dat we ook wel zeg maar, daar zelf ook een rol in kunnen spelen. En als je een lokaal energiebedrijf voor AV Zonne-West zou maken, ja, dan ben je als overheid indirect of direct toch ook weer gewoon participant. Nou, ook over dat soort zaken zullen we het zeg maar, moeten hebben in het plan. Nou, en dan zeg maar qua proces. Hè, we gaan van grof naar fijn. Hè, we proberen die hoofdstructuur aan te geven. We proberen daar de duurzaamheidsmaatregelen in aan te geven. En uiteindelijk ga je naar dat kavelniveau. En je doet dat geleidelijk. Hè, en je doet het gedetailleerder voor de eerste fase. En je zult het niet zo gedetailleerd doen voor de volgende fase. En het is ook een kwestie van meegroeien. Met andere woorden, die techniek ontwikkelt zich constant. Zeg maar, het duurzaamheidsverhaal van over 5 jaar zal een ander verhaal zijn dan het duurzaamheidsverhaal van nu. Dat is bijna een zekerheid, zou je kunnen zeggen. Nou, dan betrokkenheid van de gemeente bij duurzaamheid. Wij denken dat het ontzettend belangrijk is dat er tussen de GEM en de gemeente inderdaad een hele hechte relatie blijft. Die er nu ook gezocht en gevonden wordt. Namelijk in de vorm van kennisuitwisseling. Maar wellicht ook in de vorm van financiën. En ook in de vorm van de voorzieningen waar de gemeente een rol kan spelen. We hebben windenergie genoemd erop staan. Nou, dat was vorige keer al een discussie hier zeg maar in de raad. Maar tijdelijk beheer is bijvoorbeeld ook zo'n voorbeeld. En dat zullen we ook verder moeten en gaan uitwerken. Nou, dan de uitwerking van de Geniedijk en Geniepark. We hebben het gedaan met dit plaatje. Niet dat we nou in het verlengde van die pijlen inderdaad zeg maar een doorsnijding van de Geniedijk gaan voorstellen. Dat zult u niet van ons verwachten. Dat is ook niet de vraag. Wat we gaan doen is eigenlijk ons concentreren op drie ontwerpvraagstukken. De passage noem ik het maar even. Het gebruik van het park en de dijk. En de overgang van het park naar de omliggende gebieden. Nou, als ik iets heel kort mag zeggen over die passage. Wat we zullen gaan bezien is of we aan kunnen sluiten bij de bestaande doorsnijdingen. Dus een van de meest voor de hand liggende is natuurlijk de doorsnijding parallel en oostelijk van de A4. Maar daar ligt ook een fietsbrug. En daar ligt ook zeg maar, een hele infrastructuur voor de N201. Dus we zullen goed moeten kijken of dat kan. En wellicht zal die dan ook breder moeten worden. Maar er zijn ook andere mogelijkheden. En er zijn ook misschien wel mogelijkheden om bestaande doorsnijdingen, bijvoorbeeld waar dat fietspad van noord naar zuid gaat, om die misschien weer weg te halen. Dus wat dat betreft willen we het zeg maar integraal bezien. Zeg maar kijken naar het totaal van de maatregelen zeg maar op het gebied. En dan niet inzoomen op alleen maar dat punt van die doorsnijding van die OLV. Maar op zich is het signaal natuurlijk wat hier vanuit de Raad gegeven is duidelijk. We zullen die Zeniedijk zoveel mogelijk moeten proberen te ontzien en zoveel mogelijk aansluiten bij wat er al is. En kijken of je met een aantal bijna zeg maar natuurlijk tegenmaatregelen, ik zou bijna zeggen Zeniedijk neutraal kunt zijn. Nou dat als variant op CO2 neutraal. Nou, dat is eigenlijk zeg maar een van de belangrijkste opgaven van het plan. En wij zullen dat zal waarschijnlijk wel in een aantal scenario's tot uitdrukking komen. Dat VO, dat is voorzien ook ongeveer in dezelfde periode. En ons is gevraagd om ook een ontwikkelstrategie bij te verzinnen. Dus met andere woorden, van hoe kun je dit ook realiseren? Dus waar komen de budgetten vandaan? Wie doet het? In welke volgorde? Dat zal heel nadrukkelijk onderdeel zijn van het voorstel. Nou, last but not least zou je kunnen zeggen uitwerking markt. Even terug. Wat denk ik belangrijk is om zeg maar, te benadrukken is dat uitwerking markt is uitwerking programma. En uitwerking markt is niet een wijziging van het programma. Wij zien het als een verdieping van het programma Beyond Logistics. En daar hebben we het voordeel, zou je bijna zeggen, dat Beyond Logistics tot dusver erg globaal was. En erg, zeg maar, bijna meervoudig interpreteerbaar. Maar we zien het wel nadrukkelijk als omgaan met de vragen van nu en van de toekomst, zeg maar, op het gebied van logistiek gerelateerd aan de marktplaats Schiphol. En dat is zeg maar een van de uitgangspunten. En als je daar dan mee bezig gaat, dan heb je te maken natuurlijk in kwantitatieve zin met de vraag- en aanbodanalyse van Plabeka en de REVS, de ruimtelijk economische, wat is dat weer? Visie Schiphol. En je hebt ook te maken met de positionering van het terrein op verschillende niveaus. De positionering ten opzichte van de andere ECT-gebieden, ten opzichte van de rest van de regio, de metropoolregio, et cetera. Dus je bent heel nadrukkelijk bezig met positionering, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin. Nou, als je nou kijkt naar de propositie van de AV Zonder West, die zou bijna de belofte die we onszelf doen, zeg maar, met AV Zonder West, is dat we een duurzaam gebied moeten maken. Laat dat duidelijk zijn. Staat niet voor niks bovenaan. Dat het bereikbaar moet zijn en dat het heel erg gekoppeld moet zijn aan zijn omgeving. Zowel in termen van autoverkeer als in termen van HOV, als in termen van fietsverkeer, als in termen van lopend verkeer. Zeg maar bijvoorbeeld richting het station. Het moet complementair zijn. Complementair zeg maar aan de gebieden die we al ontwikkelen. Want als het alleen maar toevoegt van wat we al doen in andere gebieden. Ja, dan krijg je heel nadrukkelijk als een boemerang terug die vraag van waarom doe je het eigenlijk? Dus het moet een meerwaarde hebben. En als ik het heel erg onbescheiden zeg, dan zou je kunnen zeggen van nou, wat op kantoorgebied misschien de Zuidas was in deze regio, dat zou dan eigenlijk AV Zonder West moeten zijn. Het zou iets extra's moeten bieden wat tot dusver niet zeg maar, in die andere gebieden wordt aangeboden. En voor een deel is dat natuurlijk dan ook gelijk een vraag op die marktvraag. Dus het is een kwestie van oude markten en nieuwe markten zoeken. Nou, Beyond Logistics moeten we uitwerken. We moeten belevingskwaliteit realiseren. En belevingskwaliteit kan zijn van wat we nieuw realiseren, maar ook wat we oud realiseren. Dus in de zin van of oud behouden. Zeniedijk, Zenipark, de Rijnlanderweg. Maar ook bijvoorbeeld die treedboulevard. En uiteindelijk moet die belevingskwaliteit dan weer een internationaal referentiepunt opleveren. Dat is eigenlijk de bedoeling van waar we voor staan. Nou, dan hebben we te maken vervolgens in die markt met allerlei trends. Die proberen we zo goed mogelijk te spotten. Door met de, zeg maar, de relevante bedrijven en sectoren zeg maar, continu in feite gesprekken te voeren. Van wat zijn nou trends in die logistiek? Wat voor logistiek zeg maar, gaan we hier in de toekomst ontwikkelen? Is dat een concurrent van Venlo of Brabant? Of is dat een veel kleinschaliger logistiek die ruimte-intensiever zal zijn, die veel meer zeg maar, op de seconde werkt ten opzichte van het vliegveld? Of is het een soort gemiddelde logistiek? Nou, wij denken dat het vooral inderdaad die hele specifieke Schiphol-gerelateerde zeg maar, logistiek zal zijn. En daar zijn weer allerlei trends in. Dus die proberen we heel nadrukkelijk te sonderen en ook in het plan te verwerken. Nou, en wat dan, we dan vervolgens doen in die uitwerking van dat Beyond Logistics is drie hoofdgroepen bezien. Dat hebt u ook al kunnen vinden in het programma van Eisen. Dat is dus de just-in-time logistics. Dat zijn dus die logistieke bedrijven die het ontzettend belangrijk vinden dat ze precies weten wat de afstand in, niet alleen in, zeg maar, in strekkende meters, maar vooral in tijd is ten opzichte van het platform van de luchthaven. Just in time. En daarom is dus ook zijn die multimodaliteiten ook zo belangrijk, is die infrastructuur zo belangrijk. Die trade boulevard, waarin we in feite nieuwe ontwikkelingen op logistiek gebied, namelijk dat bedrijven ook opleiding bij zich willen hebben. En ook niet alleen hoofdkantoorfuncties, maar ook zeg maar met klanten willen communiceren en met leveranciers willen communiceren. Om dat zeg maar in een geconcentreerde vorm in het gebied te ontwikkelen. Dat is eigenlijk de kern van de trade boulevard. Dat werken we nu zeg maar, als concept ook gedetailleerder uit. Op basis van een, je zou kunnen zeggen, een bijna theoretische vraag. Van een concrete vraag van een anonieme gebruiker, laten we zo zeggen. Dus we proberen al heel erg zeg maar, vanuit die gebruiker te redeneren van hoe die trade boulevard eruit zou kunnen zien. En dat concept verder te ontwikkelen. Dat zult u dus ook terugvinden in het IOP. En de laatste, die clustering creating, dat wil zeggen dat we kijken naar welke sectoren, welke clusters die in de Amsterdamse regio voortkomen, zijn nou in ons gebied van belang. Nou, bijvoorbeeld zou dat kunnen zijn ICT. En dan vervolgens kijken we dan weer vooral naar die logistieke component van die cluster. En als zodanig moeten die radertjes dan in elkaar gaan draaien. Ze moeten iets met elkaar te maken hebben. Het moet niet een onderdeel regionaal of bijna plaatselijk bedrijfsterrein worden en een onderdeel heel internationaal in het trade boulevard, maar het moet allemaal zeg maar, met elkaar synergie geven. Nou, als je dat dan vervolgens kijkt in termen van verhoudingen ten opzichte van elkaar en uitgaande van die ongeveer 170 hectare, in de hele doorlooptijd gaan we er nu vanuit dat dat inderdaad in deze percentage zal zijn. En overig voor u, dat is de invulling van het lint. Want we hebben met de Rijnlanderweg een lint wat voor een heel groot deel nog niet bebouwd is. En daar kunnen we dus echt ook zeg maar, voor een verdere invulling gaan zorgen. En het zijn ook zeg maar, een aantal van de hele specifieke voorzieningen vallen onder overig. Vandaar dat het zo'n enorme percentage uitmaakt. Nou, dan deelmilieus. Als je kijkt naar wat de verwachting is, wat die deelmilieus nou ruimtelijk zeg maar, zullen gaan aangeven. Just-in-time logistics, de laagste bebouwingsdichtheid en gebruiksdichtheid. Het is toch logistiek. Het kan niet die hoogste dichtheid hebben. Dat kan wel die trade boulevard hebben. En daar zullen we dus dan ook zeg maar, concepten voor moeten ontwikkelen met de markt. En de cluster en creating zal in feite een beetje dat midden segment gaan vormen. Nou dan, en dat is de laatste sheet. Dat programma dat zullen we gaan maken voor en door marktpartijen. Dus we zullen de markt actief nu betrekken. Dus we hebben een werkgroep markt. Daar zitten ook vanuit Schiphol en vanuit een van de oude claimhouders, AM, in het bijzonder IPMMC, de opvolger daarvan. Draaien ook mee in die werkgroep. En we maken dus ook gebruik in feite van die know-how van die partijen. En daarmee kunnen we dus in feite die concepten die we maken ook gelijk al tijdens het ontwerpproces toetsen. En niet in feite nog eens een keer als u het al een keer hopelijk heeft vastgesteld. Dus met andere woorden, we doen het tijdens de rit. En daarmee kunnen we ook zeg maar, die duurzaamheidsmaatregelen ook al tijdens het planproces zeg maar, ook zeg maar, in die markt als het ware toetsen. Nou, dit is veel te lang waarschijnlijk, het verhaal. Ik kan me voorstellen dat er heel veel vragen zijn. Ik heb twee mensen zeg maar, uit het projectbureau meegenomen die wat meer vragen ook specifiek kunnen beantwoorden. Dat is Jaap van Bezooijen, projectleider duurzaamheid. En dat is Olaf Steffers, die als voorzitter van de werkgroep Markt in feite dat onderdeel trekt.
Ja, Dick, dankjewel. Het is veel meer dan de 7 sheets die normaal gesproken bij een presentatie worden gebruikt, maar wel heel erg informatief. Eén ding wil ik nog even verduidelijken. Het programma van eisen, zoals we dat natuurlijk in de gemeenteraad gewend zijn en zoals we dat ook vaak krijgen, is vaak een programma van eisen zoals de gemeenteraad dat vaststelt. Het bijzondere aan dit programma is dat het een programma van meerdere partijen is, namelijk vanuit een publiek-private samenwerking. Dat is een deel van het programma is voortgekomen uit de kaders zoals ze door de gemeenteraad zijn gesteld. Een deel van de programma-eisen zijn ook met name door de marktpartijen ingebracht om in het integraal ontwikkelingsplan verder uit te laten werken. Uiteindelijk zal in het integraal ontwikkelingsplan, als het gaat om het eerste deelgebied bijvoorbeeld, heel concreet en toetsbaar de doelstellingen ook, zoals door de gemeenteraad van Haarlemmermeer, zichtbaar moeten worden gemaakt. En wat is bedoeld met het wat meer abstraheren van bijvoorbeeld de duurzaamheidskaders, is dat ze ook over 20 en 30 jaar op de deelgebieden die je dan ontwikkelt, en dat werd door mevrouw de Royal aangegeven, de kaders van nu absoluut niet meer bruikbaar zullen zijn. Maar wel de uitgangspunten zoals je die, zoals de drie lijnen, die hoef ik niet te herhalen, maar zoals Dix eigenlijk schetste, die drie uitgangspunten blijven natuurlijk wel boven dat hele gebied hangen. En dat betekent dus eigenlijk dat je zorgt dat juist langjarig de uitgangspunten zoals we hebben gesteld, dat die zeg maar gehandhaafd blijven. En dat voor wat we nu, vandaag, morgen beslissen, gewoon toetsbaar en moet passen in de lijn zoals we die als raad hebben afgesproken. En dat is een zoektocht, want het is natuurlijk nieuw. Het is voor het eerst dat er op zo'n grote schaal, denk ik, met marktpartijen op deze wijze wordt ontwikkeld. Maar dat is denk ik wel handig om te weten, want mijn collega zei het nog even, ja, als je nu kijkt naar het programma van eisen, dan zijn we normaal gesproken gewend om een programma vast te stellen als raad en dat als kader mee te geven. Maar feitelijk zit hier al een deel in wat al kaderstellend door u is meegegeven. Alleen de zaken van de marktpartij zijn toegevoegd. Ik weet niet of er nog vragen zijn aan diegenen die hier zijn. Ik wil in ieder geval Rick en Dick, zo klinkt mooi, heel erg bedanken voor jullie presentatie. Zijn er nog vragen? Nou, dan was het een heel helder betoog. Dank jullie wel en vanavond hebben we de sessie. Dank u wel.